Ik wil met u de komende 4 weken verder gaan met dat thema over ballast in ons leven. We hebben daar al 5 zondagen over nagedacht. En ik dacht daarmee af te ronden, maar ik kreeg echt nieuwe inspiratie. En wil heel erg graag met u nadenken over een verdere ballast. De komende weken ga ik onder andere spreken over de ballast van onverwerkt verdriet. Of over de ballast van kleine vosjes in ons leven. En vanmorgen wil ik met u nadenken over een slecht zelfbeeld. Dat mensen met een ballast lopen van een slecht zelfbeeld. Eigenlijk met de gedachte ook, wie ben ik? In de herderlijke zorg hebben we daar echt vaak mee te maken gehad. Dat mensen door omstandigheden, of door hun opvoeding, of door op school gepest te zijn, of het is allerlei dingen, ik zal ze dadelijk ook een voorbeeld noemen, wat wel heel erg indringend is, dat ze zich afvragen, wie ben ik nu eigenlijk? En ik ben op dat thema eigenlijk gekomen aan de hand van Mozes. En Mozes die staat voor God, we zullen dat straks ook lezen in welke context dat het geschreven is. Maar dan staat er dat God hem een vraag stelt om naar Egypte te gaan, om het volk uit te leiden. En het antwoord wat Mozes zegt in Exodus 3, vers 11, daar staat, Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wat Mozes hier eigenlijk aangeeft is dat hij zich niet waardig vindt en absoluut niet in staat vindt om deze roeping uit te voeren. Wie ben ik? Hij vraagt zich echt af, en dan zullen we ze dadelijk ook naar kijken, die vraag die is ook voor de hand liggend, dat hij zichzelf afvraagt, wie ben ik nu eigenlijk? En Heer, hoe kunt u mij nu voor zoiets roepen? Ik ben niet in staat, ik kan dat niet. En het beeld wat hij van zichzelf heeft, daar zullen we ook naar kijken. Maar ik wil eerst met u bidden. En ik ben me altijd zo bewust, dat zeg ik al vaker, ik ben me zo bewust dat de woorden die we hier spreken, van hier vanaf het podium, dat zijn allemaal woorden die u van binnen, van buitenaf ontvangt. Dat is ook goed dat wij als predikers of als mensen niet in de ziel kunnen. Maar ik bid altijd dat God die woorden neemt, dat ik een middel ben, een instrument, en dat hij die woorden neemt en dat dat van binnenuit u zal veranderen. Naar het beeld van naar zijn zoon. En dat kan alleen de Heilige Geest. De Heilige Geest die kan ons hart bereiken, die kan onze ziel bereiken. En vandaar dat ik ook altijd bid voordat ik ga preken, omdat ik weet in die afhankelijkheid wil ik ook echt spreken. Vader, we staan zo voor de almachtige, eeuwige God waar we over gezongen hebben en dat de wateren in uw hand werden gemeten. Dat u de sterren en de zon en de maan en de planeten en het hele heelal geschapen heeft. Dat u midden op deze aarde mensen en dieren en planten en alles gaf, leven gaf. Hoe onmetelijk groot, hoe onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk is het toch als we over u nadenken en over uw naam nadenken. En we willen ook zo bidden dat als we het zo hebben over onze identiteit, dan schaaft u en roept u ons in die identiteit met Christus. En ik wil u zo bidden dat u dat echt als een sluier wilt wegnemen. Dat als mensen een slecht zelfbeeld hebben of als mensen slecht over zichzelf denken, of dat ze zich niet waardig voelen of dat andere mensen hun gezegd hebben dat ze niet waardevol zijn, dat u echt door deze prediking heen echt uw grootheid laat zien, uw heerlijkheid laat zien. En dat we daarin echt mogen weerspiegelen hoe u over ons denkt en wat u van ons denkt. En hoe u ons wilt vormen. O Heer, en we zijn niet bemachtigd om dit met woorden te beschrijven. We kunnen uw woord openen en dat kan ik uitleggen. En nog is het zo dat u Heilige Geest het moet doen. En we zijn zo doortrokken en ook willen we buigen voor uw heerlijkheid, voor uw almacht, voor uw heiligheid. En dat we bewust zijn daarvan dat u hier bent, Heer Jezus. En dat u het verschil maakt en dat we onze adem inhouden als we u horen spreken. En zo willen we bidden dat u tot onze harten spreekt in Jezus' naam. Amen. Toen ik met deze preek begon te schrijven, toen moest ik eigenlijk denken aan een begrafenis die ik heb gedaan. Waarin ik mooi voor mocht gaan. En dat was op 22 mei 2004 in de Rooms-Katholieke Kerk in Heidhuizen. En er was een vrouw die we hadden leren kennen, via de EO. Die mevrouw die was al zeg maar tegen de 70 jaar. En die kregen we een adres door dat ze via het via de programma God verandert mensen. Had ze contact opgenomen en wij hadden dan contact via de EO met haar gekregen. We hebben haar bezocht en deze vrouw die had ontzettend veel interesse in het evangelie. En toen is Rietje met haar bijbelstudie gaan doen. Ze kwam om de twee weken kwam ze naar Rietje toe en ging ze met haar bijbelstudie doen. En ik wil even terzijde even zeggen dat wat ik vertel hier, daar heb ik ook echt de toestemming voor gekregen. Om dit verhaal, wat toen in 2004 zo zich afspeelde, om dat ooit eens te mogen vertellen en dat te gebruiken in mijn bediening. Dus het is echt met toestemming van degene die het allemaal betroffen heeft. En een van die samenkomsten, dat was enkele maanden of misschien wel een jaar later. Ik heb het met Rietje er vanmorgen nog even over gehad. We weten dat precies niet qua tijd, maar het was zo dat in een van die samenkomsten kwam ze en toen vertelde ze dat ze een heel groot geheim had. Ze had een heel groot geheim in haar leven, wat maar heel weinig mensen wisten. Zelfs haar vader wist het niet. Ze vertelde dat ze was nooit getrouwd geweest, maar ze was moeder. Ze had veertig jaar geleden, was ze moeder geworden. En toen ze bleek dat ze zwanger was, werd ze eigenlijk door haar eigen moeder een beetje onder druk gezet om dat te verzwijgen. Het was ook een ongewilde zwangerschap, door dat te verzwijgen. En haar moeder die zorgde ervoor dat ze in een klooster kwam en dat ze daar zeg maar was bevallen. Zou bevallen van een kindje. En ze zou dan bevallen van een dochter. En dat kindje zou ze meteen afstaan ter adoptie. En in die periode dat ze dus in het klooster verbleef en eigenlijk niemand wist dat ze zwanger was, alleen haar eigen moeder, overleed haar moeder. En met haar ging een groot geheim het graf in. Ze beviel toen van een dochter en op dat moment werd dat kind ter adoptie gegeven. Eigenlijk wilde ze dat later eigenlijk terugdraaien, maar dat ging niet meer. En toen ze thuis kwam, was het net alsof er niets gebeurd was. En haar vader wist er niet van, haar familie wist er niet van. En dat ze moeder was. En 40 jaar later vertelt ze dit aan Rietje. En in die periode, daarna werd ze ziek, heel erg ziek, ze kreeg kanker. En ze had toen ook al contact met haar dochter. En op een zondagmiddag, ik vergeet het nooit van zijn leven meer, toen had ze afgesproken om met haar dochter samen naar ons toe te komen. We zaten op de bank en wij waren eigenlijk mee van de eerste mensen die eigenlijk voor twee vrouwen zaten, waarvan we wisten, waarvan wij wisten, dit is de dochter en dit is de moeder. En het was zo dat ze die ziekte ging verder en ze kwam eigenlijk in een hospice terecht. En op een moment dat ze dus in het hospice verpleegd werd, was die dochter ook regelmatig rondom dat ziekbed. Maar die dochter die was de grote onbekende. Niemand van de familie eigenlijk wist wie zij was. Waarom was deze vrouw zo betrokken? Waarom was deze vrouw nu steeds rondom de grote onbekende? Rondom deze vrouw die zo ontzettend ziek was. En op zondag 9 mei, ik weet het heel goed nog, omdat ik hier in de dienst was en ik ging daar toen met Rietje naartoe. Dat was, achteraf bleek dat 14 dagen voordat ze stierf, hadden we een gesprek met haar op zondagmiddag. En toen hadden we het echt over het wel of niet bekendmaken van het geheim voordat ze zou sterven. En ze kreeg toen op die zondagmiddag de kracht en het inzicht om dat geheim te openbaren. Ze vertelde dat aan de mensen in het hospice. En ze gaf ook aan de dochter het mandaat en ook aan ons het mandaat om te vertellen dat zij moeder was en dat ze dochter was. 14 dagen later overlijdt ze. Het grote geheim is eigenlijk nog niet bekend. Dan komt die begrafenis. En op de begrafenis waar ik dan mag voorgaan in Heidhuizen, komt deze dochter naar voren en maakt in een volle kerk bekend dat ze de dochter van de overleden persoon is. En ze vertelt op die begrafenis het volgende. Ik lees u voor wat ze daar heeft voorgelezen over haar moeder. Vroeger, als ik bij jou op bezoek was, wandelden we samen lange stukken met de hond en maakte je verse aspergesoep voor me. Maar omdat ik jouw grote geheim was, waren mijn bezoeken altijd stiekem. Nooit kon je trots aan iemand vertellen wie ik was en later ook niet de foto's van je kleinkinderen aan anderen laten zien. In de laatste weken echter heb je beetje bij beetje je geheim definitief los kunnen laten. Schaamte en verdriet maakten plaats voor trots en geluk. Je hebt ervaren hoe fijn het is om vrij met anderen te kunnen praten en om je verdriet te kunnen delen. Trots vertelde je de verpleegkundige over je kleinkinderen, waarbij je eindelijk hun foto's kon laten zien. Over trots wil ik graag iets zeggen. Weet je, mam, dat ik er enorm trots op ben om jou eindelijk moeder te mogen noemen. Dat was een heel ontroerend moment. Eigenlijk nooit meer zal ik het vergeten. Eindelijk mocht de dochter bekendmaken wie ze was. Het hoofd van de hospice die vertelde toen later dat de vrouw die overleden was, dat ze op het sterfbed moeder geworden was. Maar eigenlijk was het ook zo dat die dochter mocht eigenlijk zijn wie ze was. Maar dat had hele diepe sporen getrokken. Dat had hele diepe sporen getrokken. Wie je bent, wie je identiteit is, met de betrekking wie je bent en waartoe je eigenlijk bent. En beide konden niet zijn wie ze waren. De moeder kon niet zijn wie ze was en de dochter kon niet zijn wie ze was. En dat kwam door omstandigheden natuurlijk. Dat kwam door mensen die zonde hadden gedaan, erge zonde hadden gedaan tegen haar. Maar ook de gevolgen daarvan en de keuzes die we hadden gemaakt. En uiteindelijk zie je dat de identiteit, wie ik ben, wordt helemaal geschonden. En toch is het prachtig om te zien dat we geen slachtoffers hoeven te zijn van onze omstandigheden. En daar wil ik eigenlijk met u heel graag over nadenken. Weten wie je bent is eigenlijk het kennen en erkennen van wie je bent en waartoe je bent. Dat gaat eigenlijk over zingeving en bestaansrecht. En weet je, ik heb veel gelezen over identiteit, niet alleen voor deze preek van vanmorgen. Ik ben eigenlijk daar al vele jaren mee bezig, ook met de cursus Vrijend in Christus. Daar gaat het ook over identiteit. Maar je merkt gewoon dat identiteit, wie iemand is, wordt de basis daarvan wordt gelegd in de eerste 3 jaar van je leven. Daar is eigenlijk heel veel mensen die daar veel over nagedacht hebben en veel hebben ook over geobserveerd, die zijn het daarover eens. En wat er met woorden gezegd wordt, En wat er gesproken wordt over je, of wat er niet gezegd wordt over je, dat kan een enorme beschadiging geven in dat je niet meer weet wie ben ik nu. Ik moest denken aan Spreuken 12 vers 18, daar staat, en er zijn er die met dolksteken praten, onderdacht. Weet je, hoe vaak hebben mensen niet gehoord, jij ook altijd, of je doet ook nooit wat goed, of weet je wat ik van jou vind, of soms erger, van je had er eigenlijk niet mogen zijn. Of, zoals in dit geval, je mag niet noemen dat je een dochter van me bent. Je mag niet zeggen dat ik je moeder ben. Je bent een geheim. En dit soort uitingen, die hebben eigenlijk heel veel uitwerkingen in ons leven over identiteitsbesef, over gevoel van waardigheid en minderwaardigheid, over zekerheid of onzekerheid en angsten die er zijn. Ik wil nog twee dingen noemen en dan ga ik eigenlijk naar het leven van Mozes kijken, waarin we die dingen ook terugzien en hoe die geneest ervan. Wat voor een proces dat die doorgaat en hoe u zelf daarin kunt genezen. Maar ik weet door de studies die ik heb gedaan dat er verschillende trauma's zijn. Ze noemen dat A- en B-trauma's. Althans in dat boek waar ik daarover heb. Een A-trauma is het afwezig zijn van de goede dingen die we nodig hebben. Dus een A-trauma is de goede dingen die je nodig hebt om je te ontwikkelen, dat die ontbreken. Je ziet, zeg maar, in het voorbeeld wat ik genoemd heb, dat er ontbrak eigenlijk die geborgenheid. Ontbrak het gezinsleven. Er ontbrak de erkenning dat je een dochter bent. Er ontbrak de intense liefdesuitingen die er kunnen zijn tussen een moeder en een dochter. Er ontbrak dat je foto's hebt van je kleinkinderen en dat je die aan anderen mag laten zien. Maar dat ontbreekt ook bij de kleinkinderen. Dat die niet erkend worden als zijnde dat je een kleinkind bent van deze oma. En het ontbreekt bij die vrouw die moeder is om te spreken met haar moeder over haar kinderen waar anderen bij zijn. En dat is kan een trauma vormen. En dat is een trauma geworden van de afwezigheid van goede dingen die we nodig hebben. En aan de andere kant, dat omschrijven ze dan als een B-trauma, dat is slechte ervaringen die nooit hadden mogen plaatsvinden. Dat zie je wel vaker, dat mensen die dan uit een oorlogssituatie komen, dat ze dus zeg maar een trauma ontwikkelen van dat ze dingen tegenkomen, dingen zien. Dat er dingen gebeuren die nooit hadden moeten gebeuren. En dat kan ook in een gezin zijn. Weet je, de omstandigheden waren natuurlijk heel zwaar die ik beschreven heb. En het is ook een totaal andere tijd. Je moet dan dit nu in deze tijd niet zien, maar je moet dan proberen zo'n 80 jaar terug te gaan. In die tijd, 80 jaar geleden. Toen, als dan iemand zwanger was en niet gehuwd, dan was dat een grote schande. En dan werd dat bedekt en dan werd dat een geheim. En dat werd een geheim van de familie. En dan zie je eigenlijk dat er dingen gebeuren die nooit hadden moeten gebeuren. Want toen de dochter die was weggegeven, toen die hoorde en toen die zelf moeder werd, toen ging dat pas ontzettend spelen. Hoe heeft mijn moeder dat nu kunnen doen? Ik ben nu zelf moeder. En hoe had dat nu kunnen gebeuren? Het zijn slechte ervaringen die zo intens op je inwerken, dat heeft ook alles met je identiteit te maken. En daardoor vorm je identiteit. Of misvorm je identiteit. En ik wil eigenlijk heel erg graag met u nadenken over die uitspraak, wie ben ik? Want dat speelt natuurlijk. Wie ben ik? Door al deze omstandigheden, al deze dingen die op ons afkomen, wie ben ik eigenlijk? En als je kijkt naar het leven van Mozes, is het zo dat beide dingen spelen in hem zijn leven een rol. Het eerste, het afwezig zijn van goede dingen. En het andere, slechte ervaringen die nooit eigenlijk hadden mogen plaatsvinden. En dat heeft heel veel impact op zijn leven. Laten we eens even kijken naar zijn leven. Ik heb het boek Exodus nog eens gelezen. De eerste 20 hoofdstukken van het boek Exodus heb ik deze week gelezen. Om er nog eens een goed beeld te vormen van wat gebeurt er nu in het leven van Mozes. En je vindt daar ook onder andere in Handelingen 7. Dat zijn zo'n stukken die je thuis eens moet lezen om daar een goed inzicht in te krijgen. Het is in Exodus 1 en 2 wordt beschreven dat na de dood van Jozef en van zijn broers, dat Israël heel erg vruchtbaar wordt. Ze breiden zich in aantal uitermate groot, in aantal nemen ze enorm toe. Ze worden uitermate machtig in het land waar ze door die hongersnood in terecht zijn gekomen. Uitermate machtig worden ze in het land en de Egyptenaren die worden eigenlijk heel erg bang. Er kwam namelijk een nieuwe koning die Jozef niet gekend had. En die ziet dat dat volk, dat Israël, heel erg machtig wordt. En uit angst, uit diepe angst, neemt hij de volgende maatregel. Hij zegt, alle zonen die geboren worden, die moeten in de Nijl verdronken worden. Dochters mochten wel blijven leven. Hij wilde die vermenigvuldiging, wilde die macht, wilde die indammen. Even terzijde, de diepere laag, en dan, ik vind het altijd prachtig om die diepere laag erin te zien, dat is natuurlijk de duisternis die gaat verhinderen dat de Messias geboren wordt. Snapt u? Dat zie je bij Amalek, dat zie je hier, de diepere laag die daar eigenlijk in zit, die inspiratie van de duisternis, alle jongetjes te doden, is het stoppen van geslacht op geslacht op geslacht, dat uiteindelijk Christus geboren zou worden. Goed, of die farao daarmee bezig was, is zeer te betwijfelen. Maar het is namelijk wel zo dat wij die diepere laag, we mogen achter de coulissen kijken als christenen. En we mogen achter de coulissen kijken en zien wat er eigenlijk nu gaande is. Maar in ieder geval, die farao die geeft het discreet af dat alle jongetjes moeten gedood worden. En Mozes wordt dan geboren. Ze verbergen hem 3 maanden. Maar op een gegeven moment is het zo dat het niet langer vol te houden is. Het jongetje is natuurlijk na 3 maanden niet meer stil te houden. En dan is het zo dat ze tot de conclusie komen in het gezin dat ze hem in een biezenmandje willen leggen en in de Nijl willen zetten. En dat de zuster Mirjam, de oudere zus van Mozes, dat die op de uitkijk gaat staan en kijkt wie dat kindje uit dat biezenmandje haalt. En nu blijkt dat de dochter van farao te zijn. De dochter van farao die neemt dat kind, dan komt Mirjam, de zus van Mozes, die komt waar ze zich verborgen heeft, komt er naar haar toe. En dan zegt ze, zal ik een voedster voor dat kind zoeken. En dan vindt die zus van farao, de dochter van farao, die vindt dat een prachtig idee. En dan wordt Mozes naar zijn eigen moeder weer gebracht en zij voedt hem. Maar ze voedt hem wetende dat ze afscheid moet gaan nemen. Ze voedt hem, doordat ze weet, er komt een moment, dan moet ik dat kind afgeven. En weet je, we romantiseren die zaak eigenlijk heel erg vaak. Maar dan komt er een moment dat hij gebracht wordt bij de dochter van farao. En dan staat er in Exodus 2 vers 10. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van farao en hij werd haar tot zoon. En ik weet niet of u dat begrijpt wat hier gebeurt, maar Mozes krijgt niet de naam van zijn vader. Zijn vader bepaalt de naam niet. De naam die hij krijgt is van de dochter van farao. De dochter van farao, die noemt hem Mozes. Mozes is ook een Egyptische naam. Is geen Hebreeuwse naam. Mozes is een Egyptische naam en die betekent, ik heb hem uit het water getrokken. En dan is het zo, dan, Als je dan kijkt naar, wij kennen dat soms, betrap ik daarop dat ik een gedeelte, ik had het er gisteren met Johan ook nog over, sommige gedeeltes uit Gods woord, die romantiseren we. Dat komt ook dat we films zien, The Prince of Egypt natuurlijk, tekenfilms, en het is allemaal een glitter en glamour, en we zien dat Mozes daar de grote man en de sterke man is, maar dit is geen romantisch verhaal. Je wordt geboren en je mag er eigenlijk niet zijn. Je bent meteen een levensgevaar. Je wordt gevoed en je wordt weggerukt uit het gezin van de mensen die je lief hebben. En je krijgt een naam die niet van je vader en moeder is. Je krijgt een naam van iemand die jou als geadopteerd heeft. Die jou opeist. En dan staat er in Handelingen 7 staat er dat hij wordt onderwezen in alle wijsheden van de Egyptenaren. En Mozes wordt machtig in woord en daad. Dat was een man die had echt iets te zeggen. Dat was een man die was intelligent. Hij was sterk. Hij had een enorme, zeg maar, charisma om zich heen. Dat was een man, daar ging je voor op de loop. Dat was iemand die had autoriteit. Die was onderwezen in de... Hij was machtig, staat er, in woorden en machtig in woorden en daden. En dan wordt hij 40 jaar. En dan komt er een identiteitscrisis. Hoe vaak is dat niet zo? Dat in die jaren, je ziet het heel vaak, 40 jaar, komt er een identiteitscrisis. Wie ben ik? Ik hoor niet bij dit volk. Ik ben niet de zoon waartoe ik geroepen ben. En waartoe ik geroepen ben, de zingeving van mijn leven, dat is niet de zin van mijn leven. Ik ben niet de prins van Egypte. Ik ben niet diegene die voorbestemd is om koning te worden van Egypte. Ik hoor niet bij dit volk. Waar hoor ik wel bij? En dan is het zo dat er eigenlijk iets heel bijzonders eigenlijk geschreven staat. En dat is in Hebreeën 11, vers 24 tot 26. Daar staat dat door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, dat was toen hij 40 was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij moet een keuze maken. Ik ben niet die. Ik ben niet van deze afkomst. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Ik vind het indrukwekkend dat Mozes met Christus bezig was. Mozes was met Jezus bezig. Hij had iets anders voor ogen. Hij moest een keuze gaan maken. En wat gebeurt er? Hij kiest en dan ziet hij op een dat hij bij dit volk wil horen. Dat hij één van hun is. Hij kiest ervoor en dan ziet hij dat één van zijn broers wordt mishandeld door een Egyptenaar. En dan grijpt hij in met een heel belangrijk motief. Dat motief is niet dat hij, zeg maar, rechtvaardigheid wil brengen. Het motief is ook niet dat hij diegene wil helpen die daar misdadig behandeld wordt. Wat hij doet is, uit eigen kracht slaat hij de Egyptenaar dood. Hij bedekt hem onder het zand. En het motief van Mozes was, dat is dat hij zag, laat ik u lezen in Handelingen 7, vers 27, vers 29. Nee, dat is niet de tekst. Het motief is eigenlijk dat hij zegt, ze zullen inzien dat God mij heeft aangesteld om de Israëlieten uit Egypte te brengen. In Handelingen 7. Dat is zijn motief. Zijn motief is dat hij denkt dat ze zullen inzien dat hij is aangesteld als degene die Israël zal verlossen. En dan staat er in Handelingen 7, maar zij zagen het niet in. En dan komt de volgende dag. De volgende dag ziet hij dat twee broers met elkaar, zeg maar twee Israëlieten met elkaar aan het vechten zijn. Hij springt ertussen En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat in Handelingen 7, vers 27 tot 29, diegene die zijn naaste onrecht deed, stoot hem echter van zich af en zei, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen, om de wijze waarop u gisteren de Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midjan, waar hij zijn twee zonen verwekte. Is een heel belangrijk iets wat hier staat. In Exodus zou je de indruk krijgen dat Mozes vlucht voor Farao, omdat hij te weten is gekomen dat hij een Egyptenaar heeft doodgeslagen. Maar Handelingen 7, als Stefanus zeg maar een overzicht geeft, dat is een toespraak, Handelingen 7, van Stefanus, net voordat hij gestenigd gaat worden, dan spreekt hij over Mozes. En dan laat Stefanus laat een ander aspect zien. En dat aspect is namelijk diepe afwijzing. Intense afwijzing. Want Mozes die springt er tussen. Hij denkt dat ze zouden inzien dat hij dat God hem zou gebruiken en door de hand van God, door Mozes, ze in vrijheid gesteld worden. Ze zien het niet in. En dan staat er, en hij stoot hem van hem af. Daar komt een diepe afwijzing. Wat hier staat. Dat is wat Spreuken zegt, een dolksteek. Een dolksteek. En dan staat er op, en Mozes vluchtte op dat woord. Op dat woord van afwijzing, van diepe afwijzing. Terwijl hij zijn identiteit aan het zoeken is, wordt hij diep afgewezen. Hij bekent zich tot het volk en het volk wil niks van hem weten. Hij denkt, ik hoor hier niet bij en ik hoor hierbij. En dan denkt hij, door de roeping heeft hij al ervaren. En dan wordt hij afgewezen. En dan wordt hij diep geraakt. En dan vlucht hij. Dat doen mensen die afgewezen zijn. Die diepe afwijzing kennen. Dan vlucht je. En de vraag is, waar naartoe? En wat Mozes doet, hij vlucht. Maar hij maakt de verkeerde keuze. Hij vlucht namelijk de woestijn in. Hij vlucht de woestijn in en dan is het zo dat hij 40 jaar is die in de woestijn. Wegroeping, weggedachte en dan zit je daar achter de schapen en je was machtig in woorden en in daden. Je hebt een goede opleiding gehad en je bent je identiteit. Wie ben ik nu eigenlijk, is helemaal afgebroken. En zo gaat het vaak bij mensen. Echt, ik kan dat soms, dat bevangt me gewoon. Nu ook, dan weet ik, als ik dat zeg, dan zie ik mensen en dan zie ik de situaties en dan zie ik dat ze tot op het fundament, en zelfs het fundament is afgebroken. Thuis, pesten, school, nooit geaccepteerd. Afgewezen. En ze zijn de woestijn ingevlucht. Ze zijn weg van God, weg van relaties. Ze denken geen toekomst meer te kennen. En dan is die 80 jaar. 80 jaar. Dan gebeurt er iets dat God het er niet bij laat zitten. Ik vind het echt. Weet je. Het kan me zo bevangen, Gods woord. En de goedheid van God. De bemachtigheid van God. Het kan me zo ontzettend bevangen. Dat ik wil knielen en hem wil aanbidden. Want dan gebeurt er het volgende. Exodus 3 vers 2. Mozes ziet iets wat hij niet kan bevatten. En er staat. En de engel van de Heere. En vaak is het zo, er zijn studies over, dat als het gaat over de engel des Heren in het Oude Testament, dat een zeg maar, verschijning van Jezus is in het Oude Testament. Bij de engel des Heren, dat is misschien eens ooit later dat ik u dat uitleg, maar als je al die teksten leest, dan heeft dat heel veel te maken ermee dat dat echt een personificatie is eigenlijk van Jezus in het Oude Testament. En er staat daar, en de engel des Heren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. En hij keek toe en zie de doornstruik branden in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. En wat hij hier ziet, wat Mozes hier ziet, dat is een beeld wat God met hem wil gaan doen. Dat zal een proces worden waar hij ontzettend tegenaan zal gaan leunen en wat enorme moeite zal gaan brengen. Maar wat God hier laat zien aan Mozes is wat hij met Mozes gaat doen. En wat gaat hij doen? Die braamstruik, dat is hij zelf. Dat bent u. Dat ben ik. Een dorre braamstruik. En in die braamstruik is een kracht. 40 jaar geleden was dat de intense kracht om zelf te pakken, zelf de macht te grijpen, zelf te werken en de ondergang tegemoet te gaan. En nu laat God hem een beeld zien en hij zegt, Mozes, niet jij zult in vuur en vlam staan en niet jij zult dingen bewerken. Ik kom, God, Jezus, in jou als een heilig, eeuwig vuur met de kracht van de Zoon van God. En door jou heen, en dat zal je niet verteren, je eigen kracht zal je verteren. Maar mijn kracht, die zal je niet verteren. En ik zal door jou heen, zal ik dat gaan bewerken en Gods volk ga ik verlossen. Door jou heen. En dan komt die zin, maar wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik dat ik dat kan? Wie ben ik? U kunt dat wel snappen als u die hele geschiedenis eigenlijk ziet. Van in een biese mandje en dan opgegroeid in Egypte. Een naam gekregen van de dochter van Farao. Dan 40 jaar een keuze maken, afgewezen worden, vlucht in de woestijn. En denken van dit is het einde boek. Wordt schaapherder. En dat is het. En God verschijnt dan. En dan is het zo indrukwekkend dat wat er dan gebeurt, dat is, ik laat wat dingen weg, maar wat er dan gebeurt is dat de vraag die Mozes aan God vraagt, zegt, wie ben ik? Daar antwoordt God op. En antwoord van God is, ik ben immers met u. Ik ben immers met u. Mozes, je identiteit ligt in mij. Ik ben immers met u. Jouw identiteit en je bestemming, die ligt in mij. En dan komt er een geweldig proces op gang. Mozes die komt bij Farao met Aaron. Daar is een heel dispuut tussen God en Mozes, dat hij niet wil en hij wil niet. Hij krijgt tekenen mee, maar hij zegt... En dan uiteindelijk zegt hij, de man die was onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren en die machtig was in woord en daad, zoals Handelingen 7, zegt, Heer, ik ben zwaar van tong. Stuur iemand anders, ik kan niet praten. Natuurlijk, was hij, als je geen zelfvertrouwen hebt, als je niet weet wie je bent, dan heb je ook geen woorden. Dan durf je ook niet. Stuur iemand anders. En dan gaat God, die geeft hem een kruk. Als het ware, dat vind ik ook zo'n diepe genade. Dat hij zegt, oké, ik stuur Aaron naar je toe. En Aaron, dat is de broer van Mozes, oudere broer van Mozes. Die zal met jou meegaan. En dan spreek jij, ik spreek tot jou. Jij spreekt tot Aaron. En Aaron spreekt tot Farao. Oké, de deal is gesloten. Ze gaan samen op weg. Hij komt bij Farao. Hij spreekt daar bij Farao over dat laat mijn volk gaan. En dan is het zo dat Farao zegt van, ik verzwaar het werk. Ik verzwaar het werk van de Israëlieten. Mozes en Aaron komen dan bij Farao weg. En nu moet je opletten wat er gaat gebeuren. Hij wordt in dezelfde kerf geslagen. In Exodus 5, vers 20 en 21. Toen zij bij de Farao weggingen, troffen zij Mozes en Aaron aan, die hen opstonden te wachten. En ze zeiden tegen hen, mogen de Heere op u toezien en mogen hij oordelen. Afwijzing. Diepe afwijzing. Intense afwijzing. En wat is het verschil? Het verschil is, Exodus 5, vers 22, toen keerde Mozes terug tot de Heer. Hij vlucht niet naar de woestijn in. Hij gaat terug naar de bron. Hij heeft geleerd, als ik wil weten wie ik ben en hoe ik met pijn moet omgaan en hoe ik, zeg maar, mijn zelfbeeld in God wil vinden, in Christus wil vinden, moet ik ook bij deze bron eigenlijk zijn. En dan staat dat toen keerde hij tot Mozes terug tot de Heer. En dan komt er een lange weg. Hele lange weg. En prachtig is eigenlijk, je moet het thuis maar eens doorlezen. Bij de eerste plaag spreekt Mozes tot Aaron. En Aaron tot Farao. En de tweede plaag spreekt God tot Mozes. Mozes tot Aaron. Aaron tot Farao. De derde plaag, God spreekt tot Mozes. Mozes spreekt tot Aaron. En dan spreekt Aaron tot de Farao. En bij de vierde plaag staat er, en Mozes sprak tot de Farao. Het is prachtig. Als je die genezing echt mag zien, wat in deze man gebeurt, wat er eigenlijk gebeurt van iemand die totaal is afgebroken, afwijzing gehad, en dat hij dan op een gegeven moment tot God vlucht, terugkeert tot God, zijn identiteit vindt en zijn bestemming vindt in Christus. Dat hij weet, in Christus ben ik geboren. En mijn toekomst is, mijn bestemming is door God gegeven. En hij is het die dat ook zal vervullen. Ik moet bij hem zijn. En dan zie je een genezingsproces ontstaan. Waarin ik zo diep onder de indruk ben, dat hij uiteindelijk komt die test aan de Schelfzee. En dan is het niet meer zo dat hij vlucht. Dan vlucht hij niet naar de woestijn in. Hij vlucht niet naar de Heere toe. Wat hij dan doet is, hij spreekt meteen. Hij spreekt tot het volk. Er is ook weer een diepe afwijzing. Waarom heb je ons hier naartoe geleid? En Mozes zei, en dan spreekt hij tot het volk. En daar heeft een diepe genezing heeft er plaatsgevonden. En het geheim om daarmee af te sluiten, dat is eigenlijk het volgende. Ik hoop dat hij dat kent en als hij dat niet kent, dan hoop ik en bid ik, ik spreek er heel veel over. Weet je, de momenten, en ik heb er al een paar weken geleden al over gesproken, de momenten die ik zeg maar met God ken, die zo waardevol is, zijn ook deze momenten. Als ik zo tot u mag spreken, dan ervaar ik zeg maar Gods nabijheid zo intens. Maar nergens vind ik die intimiteit zoals die beschreven staat, zoals Mozes dat beleeft. En zo beleef ik dat ook. Als ik alleen ben in mijn tuinhuis en God zie, en dat is mijn, als het ware, mijn samenkomstruimte. En daar vindt de genezing plaats. Want in Exodus 33, vers 7, daar staat, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan. En hij noemde hem de tent van de ontmoeting. En als hij daar dan binnenkomt, weet hij hoe God dan met hem omgaat. En zo wil God met u omgaan. En daar ligt de genezing in. Exodus 33, vers 11. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Weet je, relaties kunnen ontzettend helpen. Mozes, die had, zeg maar, zijn schoonvader Jethro. Hij had Zipporah als vrouw. Hij had zijn twee zonen. Hij had Aaron. Hij had Miriam. Hij had Caleb. En hij had Jozua. Allemaal intense, waardevolle relaties. Die ook meegeholpen hebben natuurlijk als middel in Gods hand om te genezen. Maar uiteindelijk is het de bron waar je moet putten. En dat zijn van die momenten. En als je dat eenmaal te pakken hebt, als je dat eenmaal geproefd hebt, wat het betekent om bij God te zijn en bij hem te knielen en hem te aanbidden en te spreken met hem en te ervaren dat hij tot u spreekt, dan komt echt die genezing. Dan gaat u zien wie je bent in hem. En dat je geliefd bent. En je kunt het nog 20 keer tegen iemand zeggen. Die is afgewezen. Ja, je bent geliefd in Christus. Hij zal het zelf moeten ervaren dat God in zijn nabijheid komt. En hem als het ware omarmt. En daarvoor kun je bidden. Dan kun je iemand bij de hand nemen en hem bij Christus brengen. En dat is de ontmoeting. De ontmoeting tussen hem en God en hem en Christus die intense genezing eigenlijk geeft. Ik wil heel graag met u even stil zijn en naar een lied luisteren, gewoon ook om te verwerken. En ook om te denken aan dat u zegt, Heere God, ik ben inderdaad die dorre braamstruik, ik ben dat. Maar dit ben ik niet alleen. Ik ben, Jezus is in mij. Dat vuur, dat eeuwige, heilige, is in mij. Ook al ben ik een dorre braamstruik, de kracht van hem is in mij. En in u vind ik mijn identiteit. Laten we zo even naar het prachtige lied Vol Ontzag luisteren.